Goedemorgen, iedereen hier in de kerkzaal of via de techniek bij ons, nu of op een later tijdstip. Van harte welkom in de Oosterkerk. Misschien bent u te gast omdat u van de Roesnik gehoord had, dat is het rondreizend borduurwerk, of omdat u bij wil dragen aan de inzameling voor de voedselbank, extra welkom. We zijn afgelopen week veel mensen in de kerk komen kijken naar de Roesnik. Bedankt aan iedereen die borduurde en die daaraan meehielp. Vandaag gaat voor onze wijkpredikant Henk Jansen. Fijn dat je er bent, Henk. Aan het orgel is Willem Boog en ook de kleine Oosterkerkband werkt mee. Vandaag met Hanna, Femke en Noah. Mijn naam is Lieke Vedema, ik ben ouderling van dienst. Er is in de 40 dagen tijd iedere zondag een symbolische bloemschikking op het podium. De symboliek die gebruikt wordt gaat over een grote lijn rond het thema de geest waait breed uit. Deze zondag zijn de woorden water, levensbron, de iris, een teken voor de drie-eenheid. Hemelsblauw, goddelijk wit en zuiver, goddelijk geel en zuiver wit. Wordt elke week weer heel mooi gemaakt. Ook dank voor de mensen die dat maken en alle andere vrijwilligers die deze dienst weer mogelijk maken. Afgelopen najaar ging de opbrengst van een collecte naar de woongroepen. Deze giften werden blij ontvangen. In onze flat konden we daardoor twee wensen realiseren, namelijk het stemmen van de piano in de gemeenschappelijke ruimte. Hierdoor kunnen we met Pasen weer zingen met elkaar. En er wordt met de feestdagen een koortje van bewoners gevormd. En ik vond het met kerst enorm ontroerend. Van tevoren zeiden de mensen, we gaan toch niet te christelijke liedjes zingen. En toen waren we bij elkaar en toen stonden ze Selah te zingen. En ze vonden het zelf ook zo mooi. Ik vond het heel bijzonder. En de moestuingroep werd verrast met een frees en een hakselaar. Waar ze super blij mee zijn. Er zijn veel ouderen die in de moestuin werken. En een frees en een hakselaar maakt het veel makkelijker. En ze kregen het op een bijeenkomst wat ze lekker koffie zaten te drinken, kregen ze per verrassing. Heb je die foto nog, Peter? Kregen ze per verrassing een doos met een cadeau erin. En dat waren de handfrees en de handhakselaar. Heel erg bedankt allemaal. De bloemen gaan vandaag naar degenen die meegewerkt hebben aan het borduurwerk. En we geven het aan de oudste deelnemer, mevrouw Riet van der Werf, die onze kerk zo mooi heeft geborduurd. Wilt u het zelf meenemen, Riet, de bloemen? Dank u wel. Dan wil ik nu vragen aan Lise of ze de paaskaars aan wil steken. Dankjewel, Lise. We zingen nu lied 1008, Rechter in het licht verheven. En we wensen elkaar een hele goede dienst.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat hij met zijn handen gemaakt heeft. In naam van die God mogen we elkaar groeten, met genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. U mag zitten. Deze dienst staat in het teken van de Roesniek. En misschien heb je meteen het beeld erbij. De Roesniek, hij ligt hiervoor op het podium nog opgerold. We gaan hem straks uitrollen. En een stuk wat hier in Zeist erbij gemaakt is. Het is een doek, een borduurwerk. Roesniek is Oekraïens voor borduurwerk. Maar het is meer dan gewoon borduurwerk. Een Roesniek is een doek wat... Ja, vergelijkbaar is misschien met onze letterlab uit de geschiedenis van Nederland. Maar dan nog persoonlijker eigenlijk. Dat eigenlijk voor iedereen er zo'n roesnik is. Een lab waar je de dingen van het leven op borduurt. Een borduurwerk van het leven. Wat meegaat van de wieg tot het graf. En in de familie wordt doorgegeven. En in sommige families hebben ze meerdere van die doeken in huis. Van verschillende generaties. En ook Oekraïnse vluchtelingen hebben vaak zo'n doek meegenomen als ze op de vlucht zijn. En sommigen hier in Nederland hebben dan ook zo'n ding hier nog in huis. Ook als teken van verbondenheid met hun land van herkomst, met Oekraïne. En het is dus ook een soort heilig doek, zou je kunnen zeggen, in het leven van de mensen. Nou is in 2014 in Gerson, in de Donbass, in de tijd van de oorlog daar, een bijzondere roesnik gemaakt. En daar zijn ze met z'n allen samen gaan borduren. En hij werd steeds langer en ze hebben 800 meter... bij elkaar weten te krijgen, wat in het Guinness Book of Records terechtkwam. Maar in de meest recente oorlog van de afgelopen 4 jaar was die roesnik verdwenen toen Gerson werd ingenomen. Maar ja, en vluchtelingen uit Oekraïne in Estland zijn toen een nieuwe begonnen. En die zijn ze zijn stukken gaan verzamelen, aan elkaar genaaid en die is vervolgens Europa rondgestuurd. En zo is die hier ook nu in Nederland aangekomen, bij ons. En dus ergens in Europa, ik weet niet precies waar dit beeld vandaan kwam net, maar die was ergens in Zuid-Europa denk ik, dat die op straat werd uitgerold of ergens. Afgelopen week hadden we hem hier op de galerij uitgespreid over de banken en kon iedereen komen kijken. En dan vallen er verschillende dingen op van hier bijvoorbeeld al Malaga, de voorste, dus Portugal en daarachter Wrocław in Polen. Zo zie je dat het heel Europa doorgegaan is. Barcelona zat ertussen, plaatsen in Frankrijk. Prachtige afbeeldingen erbij van vogels en vruchten en de klaproos, de poppy uit de Engelse traditie van Poppy Day, waar ook de gedachtenis in zit, misschien wel hierin. Mooie traditionele patronen, prachtig borduurwerk. En in december kwam die in Nederland aan en dat begon in Dalfsen. En zo is die ook hier terechtgekomen, omdat ik predikant in Dalfsen geweest ben, belde een diaken mij op een gegeven moment daar van, hey, kunnen jullie hem ook in Zeist misschien ontvangen? Hij is inderdaad via Zaandam en Groningen en Maastricht uiteindelijk hier in Zeist nu terechtgekomen. Nou, nog een volgend plaatje viel op bij het oprollen, afgelopen donderdag nog. Hier zie je een afbeelding van de oorlog, met al het oorlogstuig erbij afgebeeld. En die tekens in het midden, ik heb het even nagevraagd, dat wat wij lezen als 3CI of iets dergelijks, dat is in het Oekraïens ZSU, de afkorting voor het Oekraïense leger. Dus dit is een Slava, nou ik kan de naam, het Oekraïens niet uitspreken wat het is, maar eigenlijk een soort eerbetoon aan het Oekraïense leger, wat al die 4 jaar volgehouden heeft, door alle bombardementen en geweld en loopgraven oorlogen heen. En dit is de ene kant van het doek en dit is de andere kant van datzelfde doek, andere uiteinde. En daar wordt de vrede bezongen, geborduurd. Het hele doek is al met al een gebed om vrede. Wat heel Europa doorgaat en wat wij hier vandaag ook voortzetten. En zo zijn ook mensen bij ons bezig geweest om het voor te zetten. Samen bordurend aan tafel, ik geloof iets van 13 of 14 mensen. De jongste 13, Jelle, en de oudste Riet. in ons midden. Fijn dat jullie het met z'n allen gedaan hebben en dat het resultaat is hier al te zien. En hier zie je Marianne bezig om het laatste resultaat nog wat erop genaaid is en bij elkaar gevoegd is om het nog mooi glad te strijken. Samen bidden we vandaag met alle makers en alle mensen uit Oekraïne en in Oekraïne mee om vrede. We doen dat nu eerst met een gebed om Gods ontferming. Heer, ontferm u over ons. Voor mensen zonder vrienden en zonder hoop. Heer, ontferm u voor mensen die lijden. En het combo van de Oosterkerkband zal het voor ons zingen, maar we kunnen allemaal meezingen. Zeker dat Heer, ontferm u, wat telkens herhaald wordt, mogen we allemaal gewoon meezingen. Als u iets doet, dan komt het goed. Vertrouwen we dat altijd? Dat is waar het over gaat. En als zo'n oorlog plaatsvindt, kunnen we dan nog geloven dat God daar aanwezig is? En dat God daar iets doet en dat het dan goed komt? Dat mooie borduurwerk heeft een prachtige voorkant. Maar er zit ook een achterkant aan. En daar gaan we het vandaag over hebben, die achterkant van het borduurwerk. We hebben er ook beeld van het borduurwerk wat hier in Zeist gemaakt is. Een aantal delen daarvan, aan de rechterkant zie je de voorkanten. Aan de linkerkant zie je de achterkanten, die mooie vlinders. Ja, die zijn wat rommelig van achteren. En ja, die haan en die vogeltjes hier, kun je er nog wat van herkennen. En hier zie je nog iets van een bij daarin. Al die kleuren door elkaar. En het viel de borduurders op van hoe meer kleuren er in een borduurwerk verwerkt zitten, hoe rommeliger die achterkant is. Die achterkant van het borduurwerk. Hoe ziet dat eruit? Iemand heeft er een prachtig gedicht over gemaakt. Dat is Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, wel bekend denk ik bij velen, uit Haarlem. Voor de oorlog woonde ze daar met haar vader en haar zus in de horlogewinkel en daarboven. En je kunt er nog steeds naartoe, naar het museum wat daar is ingericht. En in de oorlog waren ze zeer actief in het verzet en in het opvangen van Joden en het verder in veiligheid brengen van Joden. Ze hadden ook onderduikers zelf in huis, totdat ze werden opgepakt en afgevoerd. En haar oude vader is al heel snel in de gevangenis overleden. En samen met haar zus kwam ze in Ravensbrück. En daar heeft ze meegemaakt alle verschrikkingen van het kamp, waar haar zus ook aan ten onder is gegaan en is overleden. Maar samen hielden ze in Ravensbrück de moed erin, bij elkaar en bij de vrouwen met wie ze daar in de barak zaten. En na de oorlog is Corrie rond gaan reizen over de wereld en is ze haar verhaal gaan vertellen. Een verhaal van geloof en van liefde en ook van vergeving. Buitengewoon krachtig. En ze nam daarmee altijd het borduurwerk mee. En dat hebben we hier ook in beeld. En daar vertelt het me altijd bij van, rechts zie je een stukje van die voorkant en links een stukje van die achterkant. Dit is Corrie. En dan volgende dia, dat is de achterkant van dat borduurwerk. En die liet ze dan zien aan de mensen. Kun je hier wat van maken? Dit is hoe wij tegen het leven aankijken en tegen de werkelijkheid. En dan is er die prachtige voorkant. En dat is hoe God naar de werkelijkheid kijkt. Kunnen we met die blik gaan kijken? Daar is een prachtig gedicht over geschreven. Linda gaat het nu aan ons voorlezen. En daar zullen we straks nog wel meer over delen. Er zitten zinnen in zo'n gedicht waarvan je soms denkt van, kunnen wij dat meemaken? Dat geloof van Corrie, is het ook precies ons geloof? Misschien zeggen sommigen wel, ik word hier zelfs boos van. Maar we willen het toch lezen en met elkaar dat avontuur aangaan om hierover na te denken. En ons door te laten inspireren. En we zingen aansluitend Psalm 139, vers 7.
Mijn leven is een weefsel tussen God en mij. Niet ik kies de kleuren, heel doelbewust werkt Hij. Soms weeft Hij er verdriet in. En ik, door onverstand, vergeet. Hij ziet de boven en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten en de spoel niet meer schiet om, zal God het doek ontvouwen en verklaart Hij het waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud- en zilverdraden. Zo komt zijn plan tot stand.
Laten we bidden. God, onze Schepper, u hebt ons geweven in de schoot van onze moeder. En u blijft met ons bezig, met weven en borduren, heel ons leven door. We weten niet goed hoe we dat precies moeten zien. Maar u bent er. En dat is een wonder. En u ziet ons en kent ons zoals we zijn. En deze wereld is in uw handen. Die hele grote wereld met alles wat er gaande is. Aan oorlog en vrede. Aan geweld. En aan liefde. Wat er is aan vlucht. En aan veiligheid. Dat hele mengsel van ons bestaan. En u kijkt daar doorheen. En u ziet uw koninkrijk voor ogen, uw plan. En we willen bidden dat wij daar ook oog voor zullen krijgen. Dat uw koninkrijk komt. En dat u ons deze dienst dan nabij zijn. Zo dat wij in alle dingen van ons bestaan. En door alle strijd in de wereld heen. U kunnen ontdekken hoe u met ons bezig bent. En waar uw plan naartoe gaat. En dat we daar hoop uit kunnen putten. En vasthoudendheid. Hoor ons wanneer we zingen. Hoor ons ook in ons gebed. Als we bidden om de vrede die niet daagt. Vrede voor Oekraïne. En Rusland. Vrede in de strijd. Vrede in het Midden-Oosten. Vrede in Iran en omgeving. Vrede in Gaza en de Westbank. Vrede op al die plekken waar het gist en broeit op deze wereld. Vrede in ons hart. In wat er in ons leven allemaal speelt. Dat kan alleen als u ons dat geeft. En als u ons leidt wanneer we samen lezen uit uw woord. En de kinderen daar in de kinderdienst mee bezig zijn. Dat u ons daardoor aanspreekt en aanraakt. Met die kracht van Christus, de kracht van opstanding, de kracht van zijn shalom. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik wil de kinderen uitnodigen om naar voren te komen. Voordat jullie naar de kinderdienst gaan. De kinderen gaan een ander verhaal behandelen dan wij in de kerk. En daar wil ik het even met jullie over hebben. Kom er maar even bij. Gezellig dat jullie er allemaal zijn. Ik ben met een heleboel. Weet jullie waar ons water vandaan komt? Uit de grond?
Uit de kraan.
Uit de kraan. Ja, en waar komt het water uit de kraan dan weer vandaan, hè? Dat is ook nog een ding.
Uit de douche.
Uit de douche? Ja, dat hangt een soort kraan, hè, de douchekop. Water halen wij meestal uit de kraan. Of uit een fles, als je in de winkel een fles water koopt. En als je dorst hebt, nou, dan kun je een fles water pakken of de kraan openzetten en dan kun je water drinken. Maar hoe deden mensen dat vroeger, toen ze nog geen kraan hadden? Weet iemand dat? Met de emmer naar de rivier toe om water te halen. Maar als dat water in de rivier nou niet zo goed te drinken was, waar haalden ze het dan vandaan?
Uit de put.
Uit de put. Heeft iemand van jullie wel eens een put gezien? Ja? Hoe vond je dat? Heb je wel eens in een put gekeken? Nou, als je ergens een keer een put tegenkomt, moet je maar eens kijken of je erin kunt kijken. Soms als je in een oud kasteel komt of zo, dan zit nog eens een keer een hele diepe put. En je hebt hier ook wel een put in het bos. De Kozakkenput en de, welke hebben we nog meer hier in het Seisterbos? Zijn er nog een paar. Maar er is ergens ook nog een put, maar die is niet zo diep meer. Dus die is niet meer in gebruik. Maar als je echt een put hebt, dat is heel diep. Ik heb wel eens in een put gekeken. Oh, dan word je helemaal duizelig. Want je kunt de bodem nog bijna niet zien soms. Dus dan heb je een heel lang touw nodig om daar water uit te kunnen putten. En daarom weet je, dat beeld van een put gebruiken ze dus ook wel eens dat mensen zeggen, ik zit in de put. Wat zou ze ermee bedoelen? Als iemand zegt, ik zit in de put.
Ik zit vast.
Ik zit vast. Wat wil jij zeggen?
Dat je
Dat je er niet meer uitkomt. Ja, en dat je dus ook heel erg diep in de put zit. En dat zeggen mensen wel als ze ook heel erg verdrietig zijn. Wat niet meer overgaat. Of als ze denken van, ik ben heel somber. En ik ben helemaal niet meer blij. Ik weet niet meer hoe ik nog blij moet worden. Dan zit je diep in de put. Nou, en iemand die ook best wel diep in de put zat was een mevrouw. Waar gaat het verhaal van de Bijbel van jullie over? En ik heb er een plaatje van die vrouw. Kijk, die vrouw die kijkt ook heel diep in de put. En wat ziet ze onder in die put? Kijk, onder in de put zie je het water. Water. En wat zie je in het water? Kun je dat goed zien? Wat zit er in het water? Het water spiegelt. En dan zie je haar eigen gezicht.
IJs?
Ja, dan moet het goed gevroren hebben. Maar deze is niet. Hier is het golft een beetje. Maar je ziet in het water, zie je het gezicht van die vrouw. Zie je dat? Maar daarnaast zie je nog wat. En dat is het gezicht van Jezus. Die vrouw die kijkt in de put. En ze ziet dan zichzelf. En ze ziet Jezus. Zo van, met Jezus kan ze wel diep in die put kijken. Die vrouw die heeft het heel moeilijk in haar leven. Maar Jezus is bij haar. Die komt bij haar bij de put. En dan ziet ze in de spiegeling van het water, ziet ze zichzelf met Jezus samen. Dus als je heel diep in de put zit, als je denkt van ik ben heel verdrietig of ik weet het niet meer, dan kijk dan maar, soms moet je heel diep in die put kijken. Maar kun je daar dan ook Jezus ontdekken? Nou, daar mogen jullie over na gaan denken in de kinderdienst. Dan zingen we samen, voordat jullie weggaan, nog het projectlied van de 40 dagen. We reizen 40 dagen en het tweede couplet gaat dan over dat verhaal waar jullie mee bezig gaan.
Ik wil graag met u lezen uit Genesis 50, de verzen 15 tot en met 20. En daarna zullen we met elkaar zingen lied 910 vers 1. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozef broers tegen elkaar. Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en ons al het kwaad vergeldt dat wij hem hebben aangedaan. Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat je vader stierf, heeft hij ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar vergeef de dienaren van de God van je vader hun misdaad toch. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden, wij zijn bereid je slaaf te worden. Maar Jozef zei, wees maar niet bang, ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang, ik zal zelf voorzien in het onderhoud van jullie en jullie kinderen. Zo troostte hij hen en sprak hij hun moed in. Anders dan in de liturgie staat aangegeven, lezen wij met elkaar Romeinen 8, de verzen 22 tot en met 28. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat er in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. God die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En we zingen nu van lied 910, vers 4, al zal geen wijnstok dragen.
Al 4 jaar oorlog in Oekraïne. Houdt het dan nooit op? En het duurt al zo lang dat we er misschien zelf met onze gedachten helemaal niet zoveel meer mee bezig zijn. En dan komen andere oorlogen overheen. Denk aan Iran nu, wat nu het nieuws beheerst. En de afgelopen jaren ook Gaza. En tussendoor blijft er ergens ook nog steeds, er in die uithoek van Europa, ook nog zo'n oorlog. Maar voor mensen die erbij betrokken zijn, die al 4 jaar ontheemd zijn, voor mensen die huis en haard kwijt zijn, daar in het oosten van Oekraïne, in veroverde gebieden, voor mensen die dagelijks geconfronteerd worden met de gewonden, de slachtoffers, met verliezen, zoveel mensen die omkomen in die oorlog. Als je erover nadenkt, ja, we moeten er niet te veel over nadenken, want dat raakt ons dan misschien wel te veel. En het is lastig om daar iets van te vinden. Het duurt maar. En wie kan dat stoppen? En dan vraag je soms ook af van waar is God dan in dat hele verhaal? Laat God de Oekraïners los. En net zo goed de bevolking van Rusland, die er ook onder leidt. Mensen die daar opgeroepen worden om in het leger te dienen, tegen hun zin. En hoeveel slachtoffers zijn er aan die kant ook al niet gevallen? En dan kunnen we bidden, God laat het stoppen, geef vrede. Maar we zingen ook, we begonnen al met zingen van die vrede die niet daagt. En dat duurt maar. En dat is zo'n donker ding. Zo'n duistere plek in het bestaan, in de wereld. Dat er oorlog is, dat mensen zo kunnen haten. Mensen zo elkaar naar het leven kunnen staan. Mensen bereid zijn tot zoveel geweld. Hoe duister is dit? En als dan Corrie ten Boom in haar gedicht spreekt over die donkere draden in het borduurwerk. Soms weeft hij er verdriet in en ik door onverstand vergeet, hij ziet de boven en ik de onderkant. Kun je in die donkere draden in het borduurwerk inderdaad God bezig zien? Dat is best lastig. Dat is best weer barstige tekst in zo'n gedicht. Met iemand die zo vol vertrouwen zo'n positieve boodschap door de wereld bracht. Kunnen we dit meemaken? En dan kun je denken aan de donkere draden van wat er in Oekraïne allemaal gebeurt. Maar er zijn zoveel meer donkere draden in het leven. Mensen zich zoveel zorgen maken over de natuur. Dat is toch Gods schepping die God zo mooi geweven heeft. En zo mooi hoe God alles onderhoudt. En ook verder blijft borduren in zijn prachtige scheppingswerk. En dan toch, ja, wat daarmee gebeurt. De soorten rijkdom die afneemt. Het aantal vogels en insecten. En andere wilde dieren die uitsterven. Vervuiling. Steeds meer mensen die met elkaar, ja, de boel moeten verdelen. Spanningen die daardoor ook wel op allerlei manieren weer oplopen in de wereld. En ook in de politiek. Zo ingewikkeld. En wie kan er wat aan doen? We voelen ons soms machteloos. Dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Volgende week woensdag. Ga je nog stemmen? Ik las dat er weer in onderzoek blijkt dat er een record aantal mensen niet wil gaan stemmen. Want ze weten niet waarvoor. De doelloosheid die met z'n allen postvat. Heeft het nog zin wat ik doe? En dan in je persoonlijk leven. En met een paar mensen met wie ik de dienst voorbereidde, spraken we daar samen over. Wat zijn de donkere draden die wij in ons leven zien? Draden van ziekte. Ook van verlies. Van een scheiding. Van de pijn die je oploopt in het leven. Kun je geloven dat dit de achterkant is en dat er een mooie voorkant is? En dat God daarmee bezig is? Corrie ten Boom geloofde daar heilig in. En dat is een boodschap die ze de hele wereld over uitdroeg. En waarmee ze veel mensen inspireerde. Waar is dat op gebaseerd? Op haar ervaringen? Nou, zij heeft wel heel diep in die put gekeken. Daar in Ravensbrück. Dus als zij dit zegt, dan heeft ze wel gezag. Autoriteit. Dat is niet niks. Als je daaruit komt en dan in staat bent om bij een lezing bijvoorbeeld die ze in Duitsland hield een keer. Dat er een man na afloop naar haar toe kwam, schoorvoetend. Die wilde haar ontmoeten. Dat was een van de kampbewakers, zeg maar een van de beulen van Ravensbrück. Van het kamp waar zij zelf met haar zus slachtoffer was. En om die man in de ogen te kijken. Dat vroeg veel van haar. En ze weet, ja, hoe kon ze dit? Toch in die kracht van God. En waar haalde ze die inspiratie vandaan? Nou, een van de inspiratiebronnen die zij wel eens noemde was dat verhaal van Jozef. Genesis 50, wat we gelezen hebben. Waar Jozef tegen zijn broers zegt, als zijn vader overleden is, na al die ontzettend donkere putervaring, hij heeft een letterlijke putervaring gehad, dat zijn broers hem in de put hadden gegooid. Zo begint het verhaal. En dat hij daaruit komt en dan in Egypte komt en dan opnieuw in de gevangenis gezet wordt. Onterecht. En dat hij door die donkere ervaringen heen, ja, toch onderkoning van Egypte werd. En daarmee ook de redder van zijn familie. Uit de hongersnood. En dan zegt hij, als zijn broers bij hem komen, met een soort vals voorwendsel, want ze zijn bang voor Jozef, dus ze brengen een boodschap alsof hun vader dat die boodschap gebracht heeft. En ik weet niet of Jozef moet huilen omdat hij dat doorziet, of dat hij moet huilen omdat hij het zo gruwelijk vindt dat er zo over hem gedacht wordt, dat hij nog zou kunnen iets zou willen nadragen. Maar hoe dan ook, hij geeft ze als antwoord: jullie hadden alles ten kwade gedacht voor mij, maar God heeft het ten goede gedacht, ten goede gekeerd. Uit dat kwade wat jullie mij hebben aangedaan, heeft God iets goeds gedaan. Hij zegt dus niet: God heeft mij kwaad aangedaan, God heeft allemaal donkere draden in mijn leven verweven, maar zo maak ik deel uit van dat mooie weefwerk. Nee, jullie hebben die donkere draden erin geweven. Maar God heeft het zo weten te beduren, dat met die donkere draden mee er toch een heel mooi kunstwerk ontstond. Wat jullie ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. En ik denk dat dat is wat we vast kunnen houden. Van waar het kwade ook vandaan komt. En misschien met een theologie zoals die van Corrie, dat je inderdaad zou gaan denken van, nou, dat heeft God allemaal gedaan. Ik ben bang dat je, als je niet uitkijkt, daar een dogma van maakt, dan kom je in een soort determinisme terecht. Het heeft allemaal zo moeten zijn. God heeft het allemaal zo bedoeld. Die heeft mij allemaal kwaad aangedaan om het daarna weer goed te maken. Ja, waarom doet God dat dan? Moet God via zulke rare omwegen mooie dingen tot stand brengen? Als God almachtig is, dan kan hij het ook op een andere manier. Dat kwade, dat donkere, ik begrijp het niet. En het blijft altijd een onbegrijpelijk raadsel in de werkelijkheid. Waarom is er oorlog? Waarom zijn er mensen die maar jaar in jaar uit over de hoofden van andere mensen heen meer macht en rijkdom en land proberen te winnen? Wij weten het niet. En dan zegt Paulus in de Romeinenbrief, die tweede lezing die we gedaan hebben: wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt ten goede. Voor wie God lief hebben, zal alles bijdragen ten goede. En eigenlijk, ja, verbindt, maakt Paulus van, ja, die uitspraak van Jozef: God heeft het ten goede gedacht. Hij maakt wel bijna een vaste regel van. Van zo werkt het. En hij zegt dan: wij weten dat. Ja, weten we dat? Weten al die Romeinen die deze brief lezen dat? Is het een dogma? Van zo werkt het. Alles zal goed komen. Alles komt dan vanzelf goed. Nee, het is een uitspraak van diep vertrouwen. Wij, diegenen die vertrouwen hebben in God. Die God lief hebben. Hij zegt er ook bij van: God die de harten kent, doorgrondt. God die de harten kent. Die op zoek is naar wat er in ons hart leeft. Die is op zoek naar die houding van liefde. Het is het vertrouwen van een kind. Wat op de vader rekent. En op de moeder. Dat die het goed zullen maken. Dat die dingen goed zullen maken. En ook al voelen die vader en moeder zich soms misschien wel heel onheimisch erbij. Van: ik kan niet alles voor mijn kind goed maken. We kunnen niet allemaal als curling ouders de weg helemaal bereiden voor onze kinderen. En ook niet als het dan even de verkeerde kant op gaat, dat weer goed bijsturen. Er komt ook een moment van loslaten. Maar als kind kun je wel zo'n vertrouwen hebben op je ouders. Kun je ook zo'n vertrouwen op God hebben. Voor wie God liefhebben. Paulus zegt dit na het gedeelte wat we daarvoor gelezen hebben ook, dat hij gesproken heeft over dat zuchten van de schepping. En er zijn er drie die zuchten in deze tekst. Het is de schepping, heel de schepping zucht. Heel die wereld die zo in puin ligt. Waar mensen telkens weer een puinhoop van maken. De boel kapot bombarderen. En schieten. En met drones aanvallen. En weer nieuwe manieren verzinnen. Weer nieuwe technieken om oorlog te kunnen voeren. Ook een cyberoorlog. En op allerlei manieren alles te ontwrichten. Om energievoorzieningen kapot te maken, dat het leven onmogelijk gemaakt wordt. En wat gaat er niet meer kapot in de wereld? Heel die schepping zucht. Als in barensweeën, zegt hij erbij. Barensweeën, er zit al de hoop in. Dat het zuchtende pijn waar je doorheen moet, dat het iets moois zal brengen. De schepping zucht en dan zegt hij, en ook wij, wij zuchten bij onszelf. Dat we eruit zien, dat zichtbaar wordt dat we kinderen van God zijn. Dat die shalom van God werkelijkheid wordt. Ook wij zuchten en er zucht er nog een, dat is de geest. Die zucht met ons mee. Nog als derde, ook de Heilige Geest zucht. Met onuitsprekelijke zuchten. Waar wij geen woorden meer hebben. Niet meer weten wat we geloven moeten. Niet meer weten wat we bidden moeten. Daar blijft die geest nog met ons mee zuchten. Als een vroedvrouw die meepuft met een barende moeder. De schepping en wij en de geest. Allemaal samen zuchten. Verlangen. Naar heil en vrede. Voor wie God lief hebben, is dit duidelijk. Die God lief hebben, die hebben vertrouwen. Dat God die voorkant van dat borduurwerk ziet. En dat hij zijn shalom voor ons in petto heeft. Dan moet je vertrouwen als een kind. Nou, dat valt niet mee. Corrie ten Boom kon dat. En daar kun je misschien wel jaloers op zijn. En de positiviteit waarmee zij daarmee in het leven stond. En dan, ook al zegt zij dan van, soms weeft hij er verdriet in, dan komt mijn denken komt een beetje in opstand. Van alsof God dat verdriet er allemaal in weeft. Maar dan zie ik dat tweede couplet. En dan zegt ze, hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud en zilver draden, zo komt zijn plan tot stand. Die donkere draden die de broers van Jozef in zijn leven verweven hebben. Die donkere draden die door Poetin geweven worden in het weefsel van Europa, van de wereld. En door alle mensen die op de ene manier met duistere macht te maken hebben. Hoe die overal sneaky doorheen kunnen weven. Haat in ons hart kunnen zaaien. Polarisatie kunnen laten opvlammen. Olie op het vuur gooien. Die donkere weefsels die zijn er. Maar kan God er nog wat moois van maken? Dat kan alleen als we deze donkere draden allemaal in die hand van God leggen. In die hand van de wever, van de grote borduurder. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand. Als we al die donkere draden in zijn handen leggen, dan kan hij ze verweven met al die mooie dingen die er ook zijn. Met geloof en hoop en liefde. Met vrede. Shalom. Dat alles wel is. Laten we daarom samen ook geloven en bidden. Dat hij onze draden ook verwerkt ten goede. Dat we toeleven naar Christus. Opstanding. Die er niet is zonder het kruis. Misschien wel een van de allerdonkerste draad, denk ik, die door de wereld heen geweven is. Dat zelfs Christus moest sterven. Dat mensen dat licht van zijn liefde niet aankonden. Maar hij heeft overwonnen. Waarmee ziekte wordt omgevormd tot herstel. Waar oorlog wordt overwonnen door de vrede. Waar wanhoop wordt overwonnen door de hoop. Waar dood wordt overwonnen door het leven. Uiteindelijk, ook al zien wij het helemaal nog niet. En dan toch in die hoop nu leven. En dan dat borduurwerk oppakken. En we gaan het zo meteen doen. Als we een kring vormen. En dan met z'n allen dat borduurwerk uitrollen. We houden het vast. We houden ook vast voor Oekraïne. In gebed. In verbondenheid. Dat rondreizende gebed. Dat we dat hier ook weer vormgeven. En dan ons stukje. Van dat prachtige stuk wat hier in Zeist geborduurd is. Daar weer aan vast maken. Aan het einde. En dan zeggen van, ook ons gebed gaat mee. Weer verder Europa in. Het gaat geloof ik hier vandaan. Dinsdag wordt hij opgestuurd naar Estland. En hoe het daar verder gaat. Uiteindelijk is de bedoeling dat het bij dat stuk van 800 meter wat weer opgedoken is. Inmiddels. En inmiddels in Kiev verblijft. Dat ze daar uiteindelijk naartoe gaan. Natuurlijk hopend op dat er een moment van vrede komt. Misschien wel op dat moment pas. Ik weet niet precies wanneer het gaat gebeuren. En dat het er dan bij aangemaakt wordt. En dat dan de kilometer compleet is. Wij pakken ons stukje op. En zetten het gebed voort. En we beduren verder. Met ons leven. En we vertrouwen dat God ook verder blijft borduren. Op weg naar vrede. Amen. anders dan anders, omdat we zo meteen die roesnik gaan uitrollen, gaan we nu eerst de collecte doen. De gelegenheid om je gaven te geven via de QR-code of via de app. Of achter in de kerk straks na afloop in de bussen die daar staan. Eerst de collecte voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de kinderen komen zo meteen terug uit de kinderdienst. En daarna vormen we samen een kring. En dan zal de roesnik in zijn geheel worden uitgerold. Dus ik wil je uitnodigen om zo meteen na het collecte, als de kinderen binnen zijn, om een grote kring te vormen. Helemaal buiten door de kerk heen, voor zover mogelijk. Als het niet lukt om erin te gaan staan, kun je misschien ergens gaan zitten aan de rand. En dat we dan de doek uitrollen en met z'n allen vasthouden. En dan gaan we met z'n allen bidden, samen dat vasthoudend. Nu eerst de collecte. Ik moet eerst Jolanda nog even het woord geven over de voedselbank.
Oh, lieve mensen, de voedselbankactie is vandaag begonnen. Er zijn al mensen die hun producten hebben meegenomen, maar vorige keer hadden we 12 kratten en we zitten nu pas op de helft. Dus dat betekent dat er mensen zijn die wellicht nog niet hebben gegeven. Maar we hebben nog een kans. Volgende week zondag staan de kratten er weer. En woensdag is er ook open kerk tussen 10 en 12. Dan is de kerk open en kunt u ook altijd uw producten brengen. Het zou leuk zijn als we die 12 kratten weer halen. Dus doet u mee.
En dan nog één ding. Margot heeft prachtige kaarten besteld van het borduurwerk van Corrie ten Boom met het gedicht erbij. En die gaat ze nu uitdelen aan de mensen die allemaal meegewerkt hebben aan het borduurwerk. Die krijgen allemaal zo'n mooie kaart als dank. Ik krijg er ook één. Ik heb helemaal niet geborduurd. En ik krijg er toch één. Dat vind ik toch heel aardig. En er zijn ook boekenleggers. Straks na afloop van de dienst kunnen jullie allemaal zo'n boekenlegger meenemen. Er zijn er 150, dus meer dan genoeg. En met ook die tekst van het gedicht erbij. Als herinnering aan deze dienst en als misschien een stimulans om dat gebed om vrede verder te blijven bidden. Beide maar drie keer doen of zo. Een keer drie, vijf of zo. Niet te vergeten. Ja. We zingen samen ondertussen dat hier staan en de uitrollen verder twee Terzeeliederen. Mijn vrede laat ik u, de woorden van Jezus. En ook The Kingdom of God. Onze God, hier staan wij met een gebed in onze handen. Een gebed om vrede. In bijzonder vrede voor het volk van Oekraïne. Heer, hoor ons gebed. Wees dit volk nabij, draag hen in deze tijd van strijd. Na 4 jaar oorlog, zonder dat er uitzicht is op een einde. We bidden voor dit volk op hun plek in het land, waar velen ontheemd. Ook in ons land. Velen in kou en gebrek door de bombardementen. Ontferm u over dat volk. We bidden voor alle vluchtelingen. Dat zij een plek mogen vinden waar ze kunnen leven, werken, liefhebben. En hun eigen roesniks mee naartoe kunnen nemen. In veiligheid. We bidden voor allen die daarachter blijven. En de samenleving daar in Oekraïne gaande houden. In alle gevaar. Regelmatig in de schuilkelders, terwijl de drones om je heen vliegen. We bidden om moed en volharding, ook voor de strijders en de leiders in de Oekraïne. We bidden om wijsheid bij wereldleiders, inclusief de leiders van Rusland. Geef dat er inzicht komt en dat er een doorbraak kan komen, waardoor vrede kan dagen. Rechtvaardige vrede, duurzame vrede, een vrede die de tekenen draagt van uw koninkrijk, ook al is dat nog niet ten volle gekomen in deze wereld. Maar geef ons de moed en de hoop dat die zal komen. Zo bidden we voor alle volken die lijden onder oorlog, ook het Russische volk. En we denken nu ook in het bijzonder aan het volk van Iran en de mensen in de landen daaromheen. We denken aan allen die met strijd te maken hebben. We bidden om shalom, om vrede. We willen danken voor alle handen die ook aan de Ruzhnik meewerken, hier bij ons en overal door Europa heen. Wij dragen deze doek nu in onze handen. Draag zo uw mensheid in uw handen. Ook ons, met heel het borduurwerk van ons leven. Met die mooie voorkant die u ziet en die rommelige achterkant waar wij zo op allerlei manieren mee te maken hebben. Wilt u alle donkere draden van ons leven oppakken en ze daarin weven tot een kunstwerk van shalom. Laat uw koninkrijk komen. En op deze internationale vrouwendag is ons gebed ook voor alle vrouwen in de wereld. Zoveel vrouwen die slachtoffer zijn, juist ook in oorlogssituaties, van geweld, van verkrachting, van huiselijk geweld en van andere manieren van onderdrukking. Geef moed om te blijven strijden voor een gelijke positie. En geef iedereen die in een leidinggevende positie is de moed om rolpatronen te doorbreken en oog te hebben voor ieder mens. En we bidden ook voor het werk van de voedselbank en voor de mensen die dat nodig hebben. Dat het in onze samenleving ook zo is. Daar hebben we ook een grote vraag bij. In alle rijkdom die we hebben. Geef dat daar ook een meer rechtvaardigheid in mag komen. En dat er ruimte mag zijn om te leven voor iedereen. We zijn samen stil in ons gebed om vrede. Om vrede voor de wereld en vrede in ons hart. En zo verbonden met elkaar en met mensen in Oekraïne en met mensen in heel Europa en wereldwijd, bidden wij samen dat gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ook maar op deze manier samen ons slotlied. En dat is Geef vrede, Heer, geef vrede. zijn aan het einde van de dienst. We hebben allemaal dit nog vast. Straks moeten we op een of andere manier verzinnen nog hoe het weer oprollen. Wat zeg je? Mag maar goed doen. Ja. In er eentje, nee. Ja, jij moet het aan Maastricht vast. Aan het eind, laatste is Maastricht, dat was die vorige week dinsdag, anderhalf week geleden. Op de dag van het 4 jaar duren van de oorlog was er een gedachtenis. En is die op het Vrijthof ook helemaal nog uitgerold. En daarna is die hier naar Zeist gekomen.
Dus de sticker blijft zo staan, dus iedereen moet daar naartoe. Dan ga ik straks uitrollen.
Ja, dus in ieder geval die grote doek moet van die kant naar Christine toe opgerold worden. En de anderen graag op één rol. Dus niet weer in een dubbele rol, maar dat van één kant als Theo zo begint te rollen. En dan komt hij hier weer uit. En deze hier vooraan is nog een derde doek. Nou, dat die wijst zich wel. Ondertussen mag ik eerst de zegen geven. Dan mogen jullie allemaal met een zegen weer weg verder gaan. Om vredestichter te zijn. En verder te borduren met alle draden van ons leven. In het vertrouwen dat God ons draagt. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader en de verbondenheid van de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allemaal. Amen.
Thank you.